Welkom, ik ben Bas van Werven en ik maak voor E.ON een prachtige serie, het M&A Dossier. En dat zijn allerlei afleveringen, vidcasts, dus videopodcasts, waarbij we praten over alle aspecten van het M&A proces. Mergers and acquisitions, en er zit van alles in. Tax, legal, cybersecurity, mensen. En vandaag hebben we het over restructuring. Dat is heel mooi. Het herstructureren, het uitbedrijven tillen van bepaalde bedrijfsonderdelen. Al of niet met een faillissement. Hele mooie dynamiek, veel tijdsdruk, veel denkwerk. Of zit er ook giswerk bij? Nou, dat bespreken we zo meteen met Jurjen Soppen. En die is van Mutaris en Peter Zwijnenburg van E.ON. Lekker kijken dus.
M&A Dossier, de podcast.
Welkom. Mijn naam is Bas van Werven. En je bent hier bij de podcastserie, Vidcast-serie moet ik zeggen. Zo heet het officieel. M&A Dossier van E.ON, aangeboden door E.ON als host. Vandaag gaan we dieper in op de vraag hoe M&A een oplossing kan zijn tijdens een restructuring. Dat is natuurlijk best belangrijk. Dus krijg je inzicht in het hele proces. Hoe gaat zo'n transactie nou verlopen? Onder welke tijdsdruk gebeurt dat? Wat wil je daar weten? Zeker als die target in tijd en geldnood zit, dan moet je risico's proberen te mitigeren. Nou, daar gaan we het uitgebreid over hebben met onze gasten vandaag. Vergeet niet dat daarbij op de achtergrond nog een enorme complexe dynamiek speelt van stakeholders die allemaal hun eigen belang hebben in het hele proces. En die willen allemaal dat belang heel graag terugzien. Nou, hoe ga je dat nou doen en hoe ga je dat in de vingers krijgen en houden? Bespreken we met twee experts hier aan tafel. Jurjen Soppen van Mutaris. Jurjen, fijn dat je er bent.
Dankjewel.
En een gezicht wat je al kent, dat is Peter Zwijnenburg van het M&A-team van E.ON.
Dankjewel.
Welkom, mannen. Voordat we de diepte ingaan, stel ik stevast de vraag. En dat doe ik bij deze, als het mag, Peter. Gaat ook bij jou vragen, zo nog even kort. Ja, hoewel, als je nog niet gekeken hebt naar deze serie, moet je ze allemaal kijken. Dan hoor je zo meteen wat Peter al verteld heeft. Maar Jurjen, hoe ben jij in de M&A-wereld terechtgekomen?
Poeh, hoe ben ik in de M&A-wereld terechtgekomen? Dan kan ik zeggen dat dat helemaal een gepland pad was. Mm-hmm. Dat zou ook eigenlijk het wenselijke antwoord zijn.
De waarheid, niet zo door.
De waarheid is natuurlijk dat in M&A überhaupt, maar ik denk ook in restructuring, dat je daar toch inrolt. Mm-hmm. Dus ik heb een aantal jaren bij een grote consultant aan het Reduction Services kant gezeten. Dat betekent dat je toch gewoon in de techniek veel analyses doet op ook herstructureringen. Oh. Daar is het interesse gewekt. Bij een grote bank heb ik onder andere samen met Peter overigens gewerkt aan de herstructureringen van met name kredieten, van ingewikkelde kredieten. En toen de mogelijkheid zich voordeed om het kantoor hier te openen voor een investeerder die onder andere heel erg geïnteresseerd is in restructuring, in turnaround, in transformation. Toen duurde dat interview, denk ik, 10 minuten.
En toen heb je ja gezegd?
Toen heb ik ja gezegd.
En het was een buitenlands investeerder. Het is een Duits bedrijf, hè?
Het is een Duitse investeerder. Ja, precies. Ja.
En toen was je dus, je was ineens alleen hier op de burelen in Amsterdam.
Ik was kortstondig alleen hier. Inmiddels zijn we met 11 collega's in Amsterdam.
Kijk. Dus, en hoe snel ging dat? Dat hele tijdspad van 1 naar 11?
In 3 jaar.
In 3 jaar.
We zijn eind 21 ben ik begonnen nog in de na-COVID-tijd in mijn eigen tuinhuis met het opzetten van de BV. En nu zitten we op een prachtige plek hier in Amsterdam met het hele team.
Geweldig. Nou, met uitzicht, dat zie je, dat heb je hier. Met het fiets hier naartoe gekomen ook, hè?
Ik ben, als het even kan, met de fiets.
Ja, dat is ook lekker. Maar het was ook lekker weer vandaag. Zijn het heerlijk, ja, hè? Heerlijk. Heerlijk. Ja. We gaan zo meteen echt de diepte in en praten over restructuring. Peter, E.ON's M&A-team, leid jij?
Ja.
Ja, en als je naar mensen vraagt, een verzekeraar met een M&A-team, hoe zit dat?
Ja, dat is een vraag die ik me ook stelde toen ik benaderd werd. En het is eigenlijk heel simpel. De visie die we hebben gehad en die we nog steeds hebben, is dat we eigenlijk alle risico's die op een onderhandelingstafel komen en die een M&A-transactie in de weg kunnen zitten, dat we daar naar gekeken moeten hebben en op geadviseerd moeten hebben. Of door het risico dat werk weg te halen en het te transfereren naar een verzekeraar die dan het risico op zich neemt. Uh-huh. Of door op hele specifieke gebieden advies te geven, boekenonderzoek te doen en advies te geven.
Ja, precies. Vrij breed, hè? Dus iets
heel breed.
Totaal niet wat je je voorstelt bij, maar wel heel mooi. En jij leidt dat hele team.
Ik leid dat team, ja.
Ja, precies. Ja. Het is niet, is restructuring oorspronkelijk jouw vak ook, of niet?
Ik heb een kleine zijstap in restructuring gehad tijdens mijn loopbaan. Ik ben ook bij ABN AMRO, bij een bank, heb ik gewerkt. Samen met Jurgen overigens. En daar heb ik ook een korte tijd de restructuring gedaan.
Ja.
En daar had ik een deep dive, omdat ik eigenlijk de restructuring ging doen op Russische commoditybedrijven. Dus het was een driedubbele deep dive. En fantastische ervaring. Wat je dan allemaal meemaakt en ziet en leert. Heeft wel een beetje een liefde gecreëerd met dit soort turnaround situaties. Carve-outs vind ik interessant. En ik heb altijd gewerkt aan de snijvlak van financiering, M&A en capital markets.
Ja, heel mooi. In zo'n Russische deal kan je 10 jaar ouder worden in 1 jaar, hè, denk ik.
In 2 dagen.
Dat is niet gelukt, maar toch. Mannen, we gaan over het vak praten. Lijkt me hartstikke goed. Want vaak in zo'n restructuring situatie hier in heel weinig tijd. Ongelooflijk veel tijdsdruk. Hoe verloopt dat? En welke acties, gewoon even voor de mensen die het niet weten, welke acties volgen op het moment dat jij de sleutels overhandigd krijgt?
Het hangt een klein beetje af van de context. Hè? Ja. Dus welke mate van restructuring. Je hebt toch wat langzamer restructuring waar je wat meer tijd hebt. Waar je tijd hebt om gedegen onderzoek te doen. Ik denk dat een van de kernwoorden is dat je moet weten wat de hoofdrisico's zijn. Maar vooral ook een inschatting moet kunnen maken wat je niet weet. En wat de risico's zijn die je nog in een later traject tegen gaat komen. Want dat is onvermijdbaar. Je kan nooit 100% van de organisatie doorgronden in zo'n situatie. En dat gaat helemaal tot aan. We hebben vorig jaar een bedrijf overgenomen in het zuiden van het land, waar het faillissement al was uitgesproken. Dus we hebben de doorstart gedaan. En op het moment dat je in zo'n fase van restructuring bent, dan is de tijdsdruk enorm hoog. Want je kan je voorstellen dat een curator bij een organisatie binnenkomt met als hoofdtaak om alle contracten te ontbinden.
Precies, ja.
Dat betekent dat de mensen onder andere, want dat is ook altijd een belangrijke asset van een organisatie, dan weliswaar wettelijk nog een paar weken de tijd hebben, maar vooral ook gewoon weten, het is afgelopen. We gaan om eens heen kijken.
Ja.
En dan moet je binnen een paar dagen besluiten. En dan is elk uur is er één.
Ja, en daarbij onder die tijdstuk, wat je zegt, dat kan het zijn dat je een stukje missen gaat.
Ja. Ja.
Dat is het, hoe ga je ermee om? Want het is, daar moet je een combinatie van een buikgevoel, ervaring of wil je dan, is het dan toch uiteindelijk zeggen, nou, wat we kunnen doen op basis van wat we hebben, nemen we een estimated guess? Of is het meer dan een gewoon lucky shot?
Nee.
Ogen dicht en knallen, kijken waar die komt?
Nee, ik zou het geen guess noemen, ook geen lucky shot. Het is uiteindelijk, investeren is risico nemen. Mm-hmm. En je bent je bewust van het feit dat je een behoorlijk risico in huis neemt.
Ja.
Voor mij, maar ik denk dat het ook wel breder in de industrie zo geldt, is toch, er zal een stukje voorbereiding aan vooraf moeten zijn gegaan. Dus je hebt tal van voorbeelden waarin de nood zo hoog is, dan wordt er opeens gezocht naar een koper. En de kans dat je dan iemand vindt die zich nog helemaal niet heeft voorbereid, dat zijn risico's. Als ik niet weet wat de risico's zijn, dan ga ik er niet aan beginnen. Nee. Dit was een voorbeeld waarin we al in een eerder stadium hebben gekeken. Kennen we de markt? Kennen we de producten? Kennen we de stakeholders? En kennen wij op basis van onze expertise, of ben ik genoeg comfortabel, moet ik zeggen, op basis van onze eigen expertise, dat ik de risico's inschat? Ja. Heb je ze allemaal? Zeker niet. Mis je er een paar? Zeker
vast wel.
Vast
wel, precies.
Ongetwijfeld.
Ja.
Maar dan moet je op een gegeven moment ook gewoon het besluit durven nemen van, we gaan ervoor.
Ja.
En dan zorg je dat je heel kort op de bal blijft.
Ja, exact. Want het kan ook zijn dat het in je gezicht explodeert uiteindelijk, of niet? Of gebeurt dat nooit?
Natuurlijk.
Ja.
Natuurlijk gebeurt dat. Maar uiteindelijk, als je je inschatting goed hebt gedaan. Uh-huh. En daar geldt voor. Kijk, uiteindelijk is ook dit soort transacties, moet je niet vergeten. Het zijn relaties, het mensenwerken. Natuurlijk zijn er contracten die daar komt iets uit of daar komt iets niet uit. Maar uiteindelijk in zo'n doorstart, maar ook in een andere herstructurering, draait het uiteindelijk om 3 elementen. Dus om je klanten, want als je geen klanten hebt, heb je geen bedrijf.
Ja.
Om je mensen. Want als je geen mensen hebt, dan kan je je klanten niet bedienen. En om je bredere stakeholder palet, je toeleveranciers, als die stoppen met leveren, dan kan je niet maken wat je wilt maken.
Ja.
En dan is het toch belangrijk om die mensen zo snel mogelijk uiteraard gesproken te hebben. En op basis van die van dat assessment, van die analyse, voel je je wel of niet comfortabel om een risico te nemen.
Dat begrijp ik. En, juist die aandeelhouders, of die eigenaar, in zo'n onderhavig voorbeeld wat je geeft over faillissement, bedrijf is al failliet. Je kan daar met restructuring nog wat van bakken. Dan heb je de stakeholdersbelangen van de wellicht de oprichters van het bedrijf, de aandeelhouders, waren daar DGA's bij? Of zat er nog iemand in van de familie? Was familiebedrijf, weet ik veel, zoiets?
Het was een oud familiebedrijf. Ja, precies. Een oud familiebedrijf waar uiteindelijk de sleutels economisch gezien overgegaan zijn naar de bank. Dus ja, dat was een situatie waar heel veel schuld in de organisatie zat, dus banken. Belastingdiensten. Na COVID zie je natuurlijk bij heel veel bedrijven zie je dat die belastingsschuld enorm is opgelopen.
Enorm druk, ja, precies.
En nergens is afgelost. En op het moment dat dan een businessmodel onder druk staat, dan gaat dat knellen. En dan, dan worden dus de banken de facto, of de schuldeisers de facto, de economische eigenaar van zo'n onderneming.
Ja.
Daar kan je proberen een deal mee te sluiten. Maar op het moment dat je het in een doorstart doet, en zoals in dit geval, ja, dat is heel lullig, maar dan zijn ze de facto irrelevant geworden.
Precies,
want de schuld blijft achter bij de curator. Ja. Dus dan kan je heel snel je aandacht verleggen naar klanten, werknemers en toen leveranciers.
Onder die werknemers zit ook Piet van 54, die daar al 30 jaar werkt.
Absoluut.
En die kent de oude meneer Jos nog. Hey, ik noem maar wat, die moet je wel mee zien te krijgen.
Ja, absoluut. En je hebt daar, kijk, dat, en dan kom je wel een beetje op dat vlak van een inschatting maken hoe mensen erin zitten. Dus je spreekt met mensen. In dit voorbeeld was een fabriek en zij maken betonnen elementen voor de woningbouw, voor kantoorgebouwen in Nederland en Engeland. 300 mensen stonden in die fabriek en ik moest ze in dat split second dus me voorstellen en vertellen dat ik een oplossing had voor het bedrijf.
Precies, we gaan doorstarten.
We gaan doorstarten. Ja, en dan heb je twee groepen. Dus de groep van mensen die één loyaal zijn aan het bedrijf, maar vooral ook emotioneel gebonden aan het bedrijf.
Ja,
die
precies.
zijn blij. Daar is een emotie vaak toch opluchting, blijdschap. Hè, dat strohampje, we gaan weer door. En je hebt een groep die misschien wat minder bij het bedrijf ook zijn. Die zijn soms ook al wat sceptisch van oké, waarom nu wel? En wat kom je doen dan?
Waar komt hij dan niet? Jij wel kan? Ja.
Ja, daar moet je een beetje tussen laveren.
Ja.
En je weet dat in een herstructurering er, ongeacht welke context het plaatsvindt, dat er nog een periode gewoon gerommel is. En daar moet je ook op voorsorteren. Moet je ook met de mensen eerlijk over zijn.
Hoe doe je dat? Want post-transaction, praten we dan over, na die restructuring. Je bent dan aangetreden als aandeelhouder. Je bent de zaak aan het saneren.
Ja.
Hoe hou je dat proces netjes op de rit voor iedereen? Want je doet die herstructuring omdat je uiteindelijk die tent geld wil laten verdienen.
Ja.
En zelf ook geld wil verdienen.
En dat het veiligstellen van je talenten natuurlijk.
Je talenten,
want die moeten niet
precies.
gaan lopen.
Ja, yes, ja.
Nou, in dit specifieke geval, maar ik denk dat voor mij in alle gevallen zou gelden, begint het toch aan de bovenkant. Hè? Dus het product of de dienst of whatever een organisatie doet. In dit geval is het een product waarvan mijn afdronk was dat daar veel vraag voor is in de markt. En dat heb ik ook uiteraard ook gecheckt hè? Bij klanten.
Bij klanten.
En niet zozeer klanten die dan zeggen van ik zeg ja, want dan ga jij het in ieder geval voor me afmaken. Ja, ook, dus, ja die heb je ook hoor.
Ja.
Een heleboel. Maar ook toch een beetje doorvragen en nou ja, onderzoek van wat is bestaansrecht van een organisatie in de economie, in de maatschappij. Mm-hmm. En als de afdronk daarvan is, het product is goed. De mensen weten hoe ze dat moeten maken. Er is bestaansrecht, maar de organisatie eronder heeft er wat voor reden dan ook. Dat kan het gebrek aan aandacht, foute keuzes, noem maar op. Hè. Kan er iets gebeurd zijn?
Ja.
Dat is dan in die zin ondergeschikt.
Ja.
Dus de analyse is, wat zou de plek van deze organisatie zijn en hoe gaan wij het daar brengen?
Ja.
En is het dan iets waarvan denken dat wij dat kunnen?
Ja, precies. Ja, even de tijdspannen. Hoeveel tijd was hiermee gemoeid? Want dit moet je in een race tegen de klok, terwijl er een curator zegt, afmaken, kom maar door, even regelen.
Ja, dit is de echt het absolute uiterste van wat je kan meemaken.
Ja.
Dus dit gaat over, wat ik zeg, dagen. En je hebt dan nog van die rare dingen tussendoor. Dat bijvoorbeeld de mededingingsautoriteit, die willen altijd terecht ook, hè,
een
oordeel geven of dat kan.
Ja.
Alleen die nemen er dan in de regel tussen de 3 en 8 werkdagen voor.
Ja, dat kan niet.
Ja, dat kan niet.
Gaat het belletje dan naar? Dit gaat niet lukken.
Ja, dat gaat niet. Dus dan moet je dus, en dan kan je beroep doen op een bepaalde spoedprocedure. Dat heeft dan ook nog weer een paar uur. Nou, dan heb je s'avonds een bel en een belletje, of een videobelletje in dit geval. En dan moet je de dames en heren van de ACM ook uit gaan leggen waarom dit dan spoed is. En het argument van ja, als we geen vinkje krijgen, hè, want dan gaan
niet.
De mensen zijn ontslagen. Dan gaan wij dit niet kunnen tekenen. Ja, ja. Kunnen we niet closen, kunnen we geen juridisch eigendom of eigenaar worden van de activa van de contract in het bedrijf. Kan ik dus ook de werknemers geen contract aanbieden en zijn al deze mensen hun baan kwijt. Dat is de spoed. En dan gaan ze, kijken ze je aan en dan denken ze van, ja, dat zal wel. Daar gaan we nog eens even over nadenken.
We gaan hier morgen terug.
Geef ons
morgen
terug. Nee, maar dat is wel, die tijdsdruk, dat klotsende oksels af en toe, kan ik me voorstellen.
Dat staat 24 uur per dag.
Ja, ja, precies. Heel prettig. Ja. Peter, eventjes naar jou, want dit beeld herken je ongetwijfeld. Ja. Want dat is nog wat. Zo'n proces volledig doorgronden, zeiden we al even, is eigenlijk niet mogelijk. En ik vroeg ook al aan Jurjen, die estimated guess, dat buikgevoel. Nou, bijvoorbeeld werk jij voor een verzekeraar. Daar hebben we geen buikgevoel, hè? En geen estimated guesses.
Nee,
totaal niet. Hij ook niet trouwens, maar...
Nee. Wij zijn natuurlijk een broker. Ze proberen dan de verzekeringsoplossingen te vinden.
Ja.
Maar dat kan niet in zo'n situatie. Kan dat ook niet.
Nee.
En dat is denk ik wel heel belangrijk. Dus wat waar je naartoe gaat, is eigenlijk van... Kan je een situatie voorbereiden? Ja, dan is het aan de verkoopkant. Hoe kan je een spin-off of een carve-out, activiteiten die wat minder goed draaien, kan je die stand-alone zetten?
Ja.
En wat je dan doet, is dan schuif je met assets soms, hè, omdat het nog niet allemaal in de goede entiteiten zit. En in het verschuiven van activiteiten loop je ook risico's. Ja. Het kan een belastingrisico zijn. Het kan je IP-rechten zijn.
Ja.
Nou, dat zijn risico's. Die kunnen we wel verzekeren. Kijk, ja. Als het huis in brand staat, zoals het situatie die net geschetst wordt.
Dat is niet te verzekeren, hè?
Dan is het heel moeilijk om een verzekeraar te vinden die zegt van, oh ja, dat wil ik nog wel verzekeren.
Ja.
Maar je kan wel kijken van, is er een gevolgschade mogelijk?
Ja.
Die je wil voorkomen.
Die we kunnen afdekken.
En daar kan je wel zeker naar kijken.
Ja.
En dat is... Ja, ook wij kunnen heel snel schakelen.
Ja.
Maar niet in 2 uur of 3 uur.
Nee.
Dat is niet de markt die het is. Maar wel degelijk dat je onderzoek kan doen. Hè. Je kan ook kijken naar wat is het dan nodig om de belangrijkste risico's die er ontstaan in de nieuwco, in de nieuwe situatie, om die goed in kaart te brengen en goed te verzekeren.
Ja.
En dat fileer je ook, want je wilt kosten laag houden. Maar de dekking effectief.
Ja. En overigens, dat overleggen we wel in die fase. Hè. Dus dat is niet opportun terecht voor de transactie zelf. Maar op het moment dat je in een nieuwe entiteit alles weer samenbrengt, zal je ook alle verzekeringen weer af moeten sluiten die je af moet sluiten voor je normale activiteiten. En ook die contracten zijn door de curator zijn ze doorgestreept.
Ja, precies.
En dan begin je wel in dat stadium al, in dit geval dus met E.ON Nil, gewoon dat doen we voor heel veel bedrijven in onze portefeuille overigens, door meteen te zeggen, dit gaat gebeuren. We gaan over 2 weken sluiten. Bereid je vast voor, want we moeten ook we moeten gewoon vanaf dag 1 weer verzekerd zijn. Want anders kan je ook je operationeel verzekerd zijn. Anders kan je ook je activiteiten.
Je dingen niet meer doen. Ja. Nee, precies.
Je wil op dag 2 geen brand hebben en dan blijkt dat je geen brandverzekering hebt.
Ja. Nee, precies. Dat is
net jammer.
Dat is wel lastig. Ja. Ja. Dat is lastig. We hadden het even heel even over. Ja, carve-outs vind ik altijd interessant. Doen jullie dat ook? Hè? Inderdaad, het weghalen van een bedrijfsonderdeel uit een bedrijf wegkopen.
Ik zou zeggen,
wat anders dan een restructuring van een failliete vennootschap, kan ik me voorstellen.
Nee, ik zou zeggen bijna hoofdzakelijk. Ik denk dat we vooral de complexere carve-outs doen.
Wat maakt een carve-out complexer dan een ander? Het is altijd complex.
Nou, er zijn twee varianten.
Okay,
dus je hebt de carve-out waarin dus de corporate, dus dat zijn alle grote bedrijven hier van de wereld, die hebben dat dan op een manier voorbereid waarin ze zeggen van oké, we hebben bijvoorbeeld het uit te carven onderdeel hebben we zin in.
De ijsdivisie willen we kwijt.
Ja. Bijvoorbeeld. Hè, dat hebben we in een aparte legal entity, dus een aparte BV zitten of whatever voor lichaam. Dan gaan we dat waarderen en dat gaan we dan verkopen. En dan zitten de mensen erin, de activiteiten, de contracten en dat soort dingen. Nou, dat is een carve-out. Daar moet je een blik op nemen, moet je due diligence doen, daar kan je allerlei ook weer risicoafwegingen maken.
Heb je meer tijd voor?
Heb je meer tijd voor? daar zijn ook meer partijen goed voor geëquipeerd, denk ik. Mm-hmm. Er zijn veel partijen die daar is veel interesse voor. En je hebt de carve-out variant die wij vorig jaar met een hele grote energiespeler hebben gedaan. Waarvan eigenlijk zij zeggen, ook wereldwijd actief zeggen van, joh, we willen dit bedrijfsonderdeel eigenlijk verkopen. Want het past niet meer in onze strategische alignment. Wij focussen ons op andere divisies. Mm-hmm. Maar we hebben eigenlijk zelf niet de tijd en de capaciteit om dat te doen. Goed voor te bereiden.
Okay.
Dus beste Jurjen, beste Mutaris, koop dit van ons. Maar het moet een asset deal worden. We verstrekken geen TSA's. En dat betekent eigenlijk, we doen niet na closing dat we nog allerlei diensten voor jullie blijven voldoen. Zoals finance of verzekeringen of nou ja, wat zie je?
HR.
Echt een carve-out. Volledig afstand nemen van.
Ja. Ja, en dat betekent dat je dus betekende in juli of in juni en mm-hmm. in december, daar heb ik ook een nieuwe BV opgericht met denk ik €10.000 startkapitaal. En daar hebben we in een periode van 5 maanden hebben we eigenlijk alles daarin moeten hangen. Dus een heel IT-systeem zelf moeten opbouwen, de data erin pluggen. Voor 600 miljoen aan contracten overhevelen, 300 mensen daarin overhevelen. HR, finance, alles moest daar opnieuw gebeuren. En dan op het moment dat dat dan rond is, dus bij closing op 1 december, dan moet je het lichtknopje aanklikken en dan hoop je dat alles het doet. Want dat, goed, weet je, uiteindelijk is dat waar je 6 maanden
dat is het moment.
Het moment.
Doet hij het of doet hij het niet?
Dus dat is een hele andere type carve-out dan de eerste. En daar heb je vele smaken. Voor ons is heel duidelijk, die tweede variant is waar we waarde in toevoegen. We hebben een heel groot internationaal team over heel Europa en ook wereldwijd. Die niks anders doet dan dat.
En dan
kan je daar ook waarde in toevoegen. Want dan ben je voor een grote corporate, voor een verkoper, denk je, oké, weet je, dat is een oplossing. Een goede oplossing voor een divisie met mensen en producten waar ik toch de afgelopen 10 jaar zelf zorg voor heb gedragen.
Ja.
En het mooie is natuurlijk, jullie kunnen die tender love and care geven om het bedrijf weer ook goed te laten runnen. En vaak is het natuurlijk een divisie of een afdeling die wat onder de aandachtszone heeft gezeten.
Ja.
En die heeft weer even wat aandacht nodig, heeft wat investeringen nodig om er bovenop te komen. Maar zo'n corporate heeft daar dan geen zin in.
Geen zin meer in.
En die kan dat niet meer. Ja. En die moet er dan afstand van nemen.
Ja. Ja.
En dat zijn projecten die kunnen wij ook voorbereiden, hè, om advies te geven op van hoe scarf je dan uit en hoe zet je dan een systeem op met nieuwe arbeidsvoorwaarden, pensioenen, dat soort zaken. Maar ook, en daar hebben we net onder Haver, een activiteit met 2 fabrieken. En in dit geval zitten we aan de koopkant. En de koopkant zegt, ik wil de 2 fabrieken wel hebben, maar ik wil er eigenlijk een andersoortige activiteit in die fabrieken ontwikkelen. Dat is heel interessant. Wat gebeurt er alleen? 1 fabriek die wordt helemaal eigenlijk alleen als asset gekocht. Want de fabriek zelf gaat echt helemaal op de schop. En ook de mensen gaan niet mee. Maar dan krijg je de discussie. Is het dan een onroerend goed transactie geworden? Ja of nee? Dus moet je er dan transfer tax op betalen? Ja of nee? Nou, dat is ook weer een situatie waarin we dan de company kunnen afdekken.
Ja.
Dat ze geen transfer tax hoeven te betalen. Want als ze dan toch transfer tax zouden moeten betalen, dan chipt de verzekeraar in.
Ja, oké. Okay. Dat risico is dan mooi afgedekt.
Maar dit zijn typische situaties natuurlijk die jij heel vaak tegenkomt.
Ja. Even, is hier nog een hybride te bedenken? Een carve-out die wel onder druk, onder hoge tijdstuk staat. Want die zijn er ook, hè? Bedrijven die zeggen, nou, we hebben een bleeder in het bedrijf en dat drukt zo op de balans. Die moeten we kwijt. En liefst zo snel mogelijk. Kunt u die even gauw verkopen? Of kunt u die even overnemen van ons, moet ik zeggen?
Zeker, die zijn er ook. Dat zijn wel de leukere transacties als koper.
Ja.
En dat is ook de reden waarom het nooit...
Je weet dat het tijdsdruk is. Ja.
Ik heb voor ABN AMRO wel eens wat mogen verkopen voor die reden. Dat is aan de verkoopkant wat minder.
Ja. Aan de verkoopkant wil je dat vermijden.
Ja.
Voor ons is dat natuurlijk sweet spot. Maar goed, uiteindelijk proberen mensen dat dus ook te voorkomen om dat zo in de markt te zetten. Omdat je daarmee natuurlijk je positie verliest.
Ja.
Maar het gebeurt. En zeker binnen grootzakelijk, niet eens Nederland, maar binnen Europa zie je gewoon toch vaak dat beslissingen gewoon opeens worden genomen. En dan moet daar ook, ook snelheid achter. En dat, daar hebben we veel voorbeelden van. Hoewel ik wel er gelijk bij wil zeggen dat in die situaties waarin de tijdsdruk zo hoog is, dat de kans op onnodig hoog is, zou ik bijna willen zeggen. Uh-huh. Dus het is niet dat de liquiditeit op is of wat het ook maar gewoon een tijdsdruk wordt gecreëerd. Dat je dan de grootste kans hebt ook om toch imperfecte transacties, ja, dat er toch wrijving komt. Dus ze zijn er, maar het wordt als het even kan echt voorkomen.
Ja, ja, precies. Dat kan ik me voorstellen. Er liggen toch nog te veel risico's op de loer. Even naar de onderlinge samenwerking. Als je nou werkt, want je werkt met meer adviseurs, neem ik aan. Je hebt net gezegd, wereldwijd hebben we ontzettend veel expertise zelf in huis. Maar er zijn ook dingen, regelgeving. Dus los van legal, tax, al dat soort dingen zijn wel vaak ook regionaal gebonden. Dan kom je met een broker à la E.ON. Hoe werkt dat samen? Werkt dat altijd? Is dat een exclusieve deal? Of moet je daar specifieke delen inkopen bij Peter? Hoe gaat dat? Vertel.
Nee, ik denk dat we hier gewoon sowieso in dit wereldje is niks generiek. Is alles tailor-made. Dus ja, alles is on request. Ik denk dat de grootste toegevoegde waarde, je noemde het net al even, kijk, in zo'n traject, zeker als het tijdstuk wat hoger is, en er zo verschrikkelijk veel dingen waar je rekening mee moet houden. Mm-hmm. En dan is gewoon een heel topic als insurance. Dan heb je het gesprek wat voor type organisatie, wat heb je hier nodig en wat is het belangrijkst. Maar ook soms, wat kan bijvoorbeeld nog even wachten? Waar heb je wat meer ruimte voor? Ja. Dat is heerlijk als je dat het handen kan geven. Wat ik zeg, we hebben 11 kantoren in Europa en 3 daarbuiten. Een portefeuille nu met 30 ondernemingen erin en eigenlijk altijd wel een live transactie ergens, dan is het heel lekker als je dat altijd met dezelfde partij, ja, als tussenpersoon kan doen, dat je elkaar kent, je weet wat je aan elkaar hebt, je weet wat ongeveer de vereisten zijn. En dan kan je veel sneller schakelen dan dat je zelf nog een of andere, zeg maar, die markt op moet of analyses, mm-hmm, moet gaan doen. Dus ja, ik denk dat het voor dit onderwerp heel erg goed werkt.
Wat kan je hem dan nog leren?
Nou, ik leer graag van hem, maar...
Even andersom.
Nee, ik denk waar wij naar kijken is natuurlijk vaak het voorbereiden van een afstoting. Ja. En de flipside is natuurlijk als je aan de koopkanten, dan weet je wat je tegen kan komen bij de voorbereiding. Ik denk dat er ook een aantal gebieden zijn die vaak onderbelicht zijn. Uh-huh. En dan praat je inderdaad over... is de IP wel goed overgedragen? Of als die overgedragen is, zitten daar nog risico's aan, ja, dat er additionele kosten tevoorschijn komen? Datzelfde kan zijn aan de personeelskant, hè, aan de arbeidsvoorwaarden die je net noemde, of een pensioensysteem of dat soort zaken. Ja. Dus het eigenlijk waar wij met name goed in zijn, is onze data-analyse. Kijken van, zijn er situaties waardoor de kosten over een jaar kunnen exploderen?
Ja.
Want die wil je wel in kaart
die
hebben.
Die wil je wel hebben.
En zeker in situaties van Jurjen.
Ja.
Je hebt natuurlijk een tight ship over het algemeen qua liquiditeitspositie. Omdat je moet heel veel investeringen doen om iets op poten te zetten. Ja, dan wil je niet geconfronteerd worden met een grote tegenvaller. En die data proberen wij te analyseren en te filteren. Informatie is er namelijk genoeg. Maar je hebt eigenlijk...
Je moet het wel goed interpreteren.
De interpretatie nou.
Ja, exact. Daarbij, vind ik het heel interessant. Jij ook, neem ik aan, Jurjen, dat we... Het andere verhaal is, uiteindelijk wil je als PE-club ook weer verkopen.
Ja. Ja, klopt.
En daar gebruik je ook weer de diensten. En zij hebben die data ook weer in handen. Hoe gaat dat? Hoe werkt dat? Is dat een ander proces?
Dat is zeker een ander proces.
Ja.
Dat is vanuit mijn positie sowieso een heel ander proces. Want een verkoopproces, daar heb je echt een andere voorbereiding voor dan aan de koopkant. Wat toch ook gewoon de situatie is. Maar data, en ik denk dat dat wel terecht is wat Peter ook zegt. Data is natuurlijk langzaamaan, dat is al een tijdje, maar wel echt een groot goed geworden. Ja. Waar je heel veel informatie uit kan halen. Waar je heel veel zinnige analyses op kan doen. En dat is nog wel, dat is mijn eigen persoonlijke tekortkoming. Er zitten zoveel dingen vaak in zo'n proces gestampt. Dat ik ook ontkom je ook niet aan door een beetje aan de 80-20 regel. Weet je? Dus dat je altijd op de grote
lijnen wil.
De grote lijnen op focust. En dan is het natuurlijk wel heerlijk als daar ergens toch nog gewoon wat vies komt.
Iemand
van
die echt weet.
Hey, luister eens. Als je dit nog eens even doortrekt, dan gaat het ergens mis. En kijk, we hebben veel expertise in huis. Denk dat ook een van de krachten. Dat moeten we ook doen. Dus dat je die 80% ook echt gewoon zelf een goede view op kan nemen. Maar voor de rest ben je afhankelijk van andere partijen, zou ik bijna zeggen. Zeker. Want anders dan ga je het niet voor elkaar krijgen.
Zelfde rotvraag aan jou. Wat kan je hem leren?
Wat kan ik Peter nou nog leren?
Het wordt voetballen buiten, denk ik. Of niet? Nee, grapje. Nee, maar...
Nee, kijk,
is er iets?
Ik denk uiteindelijk, maar dat is denk ik ook generiek. Kijk, wat je vaak ziet is mensen, en dat is goed, hè, want dat is ook precies wat je nodig hebt. Die redeneren heel erg vanuit hun eigen expertise. Ja. Dat is precies ook wat je wilt. En dat is ook heel belangrijk. Maar het gekke aan meer transformation, turnaround of zelfs restructuring en distressed is dat de situatie nooit hetzelfde is. En er zijn gewoon situationele voorbeelden waarvan je zegt, ja, dit is een belangrijk punt in elke andere transactie. Maar hier eventjes niet de dealbreaker. En dat is soms heel, dat is ook lastig om aan te voelen, hoor. Ja. Geef ik eerlijk toe, als je als relatieve buitenstaander in een transactie van, weet je, oké, dit risico. Begonnen we net het gesprek ook al mee. Er zijn risico's waarvan ik weet dat ze er zijn, maar wat ik ze wel bewust accepteer of aanvaard in ieder geval.
Precies.
En dat gaat soms mis. Ja, heb ik je niet gewaarschuwd? Ja, heb je. Maar ik heb ook gekozen om het risico toch te nemen, omdat dat in de bigger scheme of things op dit moment gewoon
kan of past.
Waarvan ik in ieder geval dacht dat het moest kunnen. En ik heb vroeger altijd geleerd dat je nooit spijt moet hebben van beslissingen die je bewust hebt genomen, maar spijt moet hebben van de beslissingen die je ergens op een moment niet hebt genomen, omdat je dat of niet durfde. Dus ik denk dat we daar een leuke gesprek over hebben, over hoe sommige situaties in elkaar zitten. En weet je zeker dat je dit risico wilt nemen? Ja.
Ja, maar dynamiek is natuurlijk uniek. En dat maakt ook het vak leuk. Dat je niet... Het is niet een pakje boter wat verkocht wordt. Nee. Hè? Het is elke keer weer opnieuw kijken en voelen.
Veel uitvinden.
Voelen, want je refereerde even aan stakeholders.
Ja.
Het is natuurlijk ook aanvoelen van wat is er voor die stakeholders belangrijk.
Ja.
Waarom krijg ik ze wel over de streep of niet over de streep? Ja. En dat kan alleen maar degene die de principaal is, die op de deal zit.
Absoluut.
Die kan dat aanvoelen, die kan dat timen. En die kan zeggen van is het nodig of is het niet nodig?
Ja, ja. En daar worden af en toe ook wel eens fouten bij gemaakt, weten we. Leg niet die bal bij jou neer, maar daar worden wel eens fouten bij gemaakt, weten we. De meest waardevolle lessen, wat we gaan een beetje afronden, die jij geleerd hebt in restructuring, waar anderen die in het veld ook opereren echt wat aan hebben. Je gouden tip.
De gouden tip. Dat zijn er eigenlijk misschien wel twee.
Dat vinden we fijn. Hoe meer, hoe beter. Ja.
Dat is eventjes. Nee, ik denk dat de gouden tip altijd is toch voorbereiding to the extent dat het past. Hè? En zelfs dus soms moet je snel beslissen. En dan heb je dus aanvaard dat je weinig voorbereidingstijd hebt. Maar dan moet je nog op basis van de informatie die je hebt de goede afweging maken. Ja. En ook die afweging durven maken. Ik denk dat dat... En als je echt geen idee hebt en het gevoel hebt dat je meer dan 60% of meer dan de helft eigenlijk van de risico's niet kent, dan moet je het ook niet doen. Dat is ook een beslissing. Dus toch gewoon maak die afweging, die analyse. Zorg dat je met de middelen die je hebt echt alles onderzoek wat je kan. En twee, en dat is eigenlijk veel meer, dat zit toch aan de mensenkant. Dus zorg dat je de juiste mensen spreekt. Zorg dat je daar een relatie mee opbouwt. Dat je daar een klik mee hebt. Natuurlijk heb je wel eens mensen die daar misbruik van maken. Maar mijn ervaring is dat in de grote, het voorbeeld wat we net noemden in de doorstart, daar had ik 0 contracten getekend. Terwijl we het deal met de curator rond hadden. Terwijl mijn eigen juridische afdeling heeft gezegd, je mag alleen tekenen als je al die contracten
Hebt.
Dat had ik natuurlijk niet. Daar was geen tijd voor.
Nee.
Maar wat ik wel had gedaan, was met de opdrachtgevers van die grote contracten gesproken in dezelfde kamer, niet op Teams, een half uur, een uur gesproken over wat de plannen waren met het contract, wat we voor elkaar konden betekenen.
Ja.
En dan van een uitgeschreven briefje, zo gaat het er ongeveer uitzien, tot ook letterlijk gewoon de gentleman's agreement van luister, laten we elkaar aankijken.
Handshake.
En we gaan het doen. Daar hebben we allebei mee geholpen. En dan komt het heel erg op, dat is niet meer juridisch en dat is niet meer, dan komt het toch gewoon aan op...
Op de klik.
Op de klik. En nou ja, wat je met de mensen doet, uiteindelijk is het allemaal mensenwerk. Alle mensen maken fouten. Elk mens maakt zijn eigen overweging. Maar als het toch de stress is, als het erom spant, dan zal je toch op een gegeven moment ook elkaar gewoon moeten kunnen aankijken. Dan
diep in de ogen kijken.
Diep in de ogen kijken.
Heel mooi. Mooie tip. Peter?
Ja, mijn tip is eigenlijk heel eenvoudig. Ik denk dat je in elke situatie dat je een carve-out hebt, een restructuring of iets van een standalone zetten van een activiteit, betekent dat je het bedrijf de mensen weer liefde geeft en een North Star, een uitzicht.
Ja.
En ik denk als je dat goed communiceert, dat de helft van de wedstrijd gewonnen is. Oh. En dan help ik graag om dat succesvol te maken. Maar ik denk vanuit een deal perspectief is dat denk ik een hele belangrijke.
Heel belangrijk. Dank jullie wel. Ik vind het mooie tips. En hiermee zijn we aan het eind gekomen over deze aflevering in het M&A dossier van E.ON over herstructurering, restructuring. Volgende keer gewoon weer kijken. Kijk al die afleveringen. Het zijn er 8. Je leert alles over het hele M&A proces. Alle ins en outs. En dank aan mijn gasten, Jurgen Schoppen van Mutaris en Peter Zwijnenburg van E.ON.
Graag gedaan.
Dank je wel.
M&A dossier, de podcast.